Gemeente, laat ons deze godsoefening aanvangen met het zingen van Psalm 90 en daarvan het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren, voor ons geweest een toevlucht in gevaren, eer berg en rots uit niet geboren waren, eer het aarde rust op hare grondpilaren. Van eeuwigheid, o God, die eeuwig leeft, zijt gij de God, die eind nog oorsprong heeft. Noem die Psalm 90, vers 1. De schriftlezing voor het avonduur kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, derde hoofdstuk, van vers 13 tot en met 17. Maar vooraf lees je de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit met de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat nu genoemd, zullen lezen Matthäus 3, van vers 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde, zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is de stond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag den geest Gods nederdalen, gelijk een duiven, en op hem komen. En ziet een stem uit den hemelen, zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken en zijn er handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, en wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus, zij de Zoon, in het door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Tracht u het Heilige en dieper aangezien des Heren te zoeken in gebed. Heer, het is een verwaardering dat wij deze aarde hebben te betreden, waarvan we net hebben opgezongen dat gij zich niet geschapen hebt, dat gij voor die tijd en voordat alles geweest is en van u dan de gestalte gekregen hebt in de hoedanigheid dat deze wereld is, zelf waard. En want gij waart aan de reden die geen eind nog oorsprong heeft, en hetgeen wat hier dan is, dat heb gij in begin gegeven. En alles wat daartoe nodig was in de inrichting die de mensen nodig hebben, hebben wij dit mogen gebruiken tot op heden toe. En maar het is dan ook zo dat er in hetgeen wat er geweest is, iets gemist wordt wat nu dan wel is, en dat is dan de dood. En deze in de wereld gekomen, dat door de zonde en door de ongerechtigheid het loon onze arbeid En toen we de Heerde verlaten hebben, welke als pronkje weer in de schepping gestaan hebt tot lieven en tot loven God. En wat hier dan in het doel tot de wezen is, dat ga je aan uw eer gekomen hebben. Waarmee we ook in het morgenuur dat gehoord hebben in besluit met deze psalmen, waarin toch zo viva klinkt. Zijn naam moet even eer ontvangen. En dat is dan zeker ook wel wanneer dan de juichende stem van de schepping de stem heeft om zijn schepping te smaken toch te loven. Dat onze stemmen zwijgen, behalve wanneer het is dat wij de herschepping ons dan geeft, hetgeen wat wij genade kennen, ten leven en ten zaligheid van mensen, kinderen op verre reis naar de eeuwigheid. En u heeft dan hier dan ook zo die tijd net en zijn voortduur gehad, zoals dat in lengte van jaren geweest is. En dat gij dan zo ook hier de geslacht hebt gekend waarin de volkeren samengebonden zijn. En welke hier dan zo ook in de tijd geweest zijn, welke in de reis die ze paken naar de eeuwigheid geslacht en in het graf hebben opgenomen. Welke dan zo zijn gevallen als bomen. Welke dan niet weten hebben op te staan wanneer de pijl aan de wortel de boven ligt en afgehouden wordt met één schreden in de eeuwigheid is. En zo ook dan, heren, wat er aan deze bedeling betreft een einde gekomen is en dat wij deze bestemming, welke wij zullen aandoen moeten weten hoe het dan ook met ons is. En dat wilt u dan ook nog in onderwijzen. Wat niet uit de natuur zou kunnen verstaan worden en wat wij uit onze gedachten niet kunnen spinnen, dat is dat in het goddelijke welbehagen van u gezegd. Wanneer gij het woord komt openen, wanneer gij het hart komt openen en hier komt te leren van God vandaan. En wanneer tot in eerst God het Heilige Geest gezeten te wezen, het woord de waarheid tot onze stof hebben. Zoals dat nu ook weer bij aanvang van deze dienst gelezen is. En zoals het dan ook zou moeten verkondigd worden en zo ook zou worden uitgedragen van al uw knechten, waar dan ook. Welke gij hebt geroepen en welke gij dan in deze dienst hebt gesteld, die het ook van de eigen niet weten. Maar toch van God geleerd en van God onderwezen zijn als het goed is. En anders dan komt de mens met zijn eigen. En het is veel in onze dagen, want ach, het is altijd wel spaarzamelijk geweest, maar het is een tijd van de afval. Waarin het is dat er van het bedrog niet weinig te zijn, waar we ook van gehoord hebben. Hoe de leugen dan zijn weg heeft gevonden onder de mensenkinderen in het uitdragen van stemmen. Welke dan niet van u geleerd en van u bekeerd en niet van u gesproken hebben. En maar bij zichzelf, waarin het leerschap bij filosofie en alle andere wetenschappen dan. Ja, op kansels en op, in zalen en regeringen er worden uitgedragen. Maar hier, het is dan eigenlijk dan ook wel wat heeft te gebeuren wanneer deze stemmen, de roepstemmen, er dan op de aarde te zijn. Waar het dan is dat we door de mens gezwegen te worden, geen stemmen, geen opmerken, zijn dat er in het weer het gebeuren ziet. En dat er een einde komt, net zo goed als dat bij het leven de mens is. Het zal niet lang meer duren. En het zijn er niet meer. Het zal niet lang wezen. Of dan ook kwartier aan onze leeftijd niet toegedaan. Wanneer we het ook bij deze psalm dat weten dat de 70 sterk is en 80 dan zeer sterk heeft te zijn. Dan brengen sommigen nog tot de helft niet. En dat betekent ook wel dat er ook een oorzaak toe is. Niet omdat wij onze leven zouden kunnen verlengen met goed doen, maar omdat gij gezegd hebt, Heer, dat het goede van u wel beloond wordt, dat zij het jaren vermenigvuldigen en dat zij het goede des Heeren zouden kunnen zien. En zeker wel wanneer het gaat over dat wat er in de prediking van het woord is uitgestald, wanneer het u behaagt, Heer, om dan zo uit genade ons te leren wat de weg der zaligheid is, dan zou het voor ons niet erg wezen, wanneer zo dit dan verwisseling van de tijd te zijn. En dan kunnen we hier dan uit deze psalm dan zeggen dat het een oudejaarspsalm heeft te zijn, maar in totaal dan heb het juist een oud jaar te vrezen dat achter ons ligt. En wanneer het dan tegelijkertijd dan misschien zou kunnen genoemd worden een nieuwjaarspsalm, als wij niet meer hebben te leven, dat God in ons heeft te leven, dan is daar een nieuw jaar aan te breken, het jaar van het welvaren des Heren, waarin zulke dag de zaligheid uit de zijde, waar gij dan zo. Ja, door de vriendelijke tegemoetkomingen met deze nodiging de mens komt te trekken, te wekken uit deze slaap des doods en te brengen in deze gezegende staat, waarin de gelukkigheid van de vergeving de zon heeft te wezen. En als het dan is dat er in het verwisselen van tijd in de eeuwigheid dan is, dan zal ja, het niet lang meer duren of dan zullen we bij u zijn. En dan zegt die psalm al, en wanneer het dan gaat over dat wat hier in het leven heeft en als het begeerlijk is, wanneer het zo de verlangens en de rot hem uit te strekken, dat hij zegt, ik zal dan gedurig bij u zijn. Ja, het is dan, en wanneer het op wegen van beproeving wordt gegaan, en wanneer de strijd er te zijn, en wanneer dan ook dan de kerk op je hebt aan te kruipen, dat betekent dat zij ook een vindplaats hebben bij u. Maar je zei van reis op reis verzadigd hebben te worden, en met het goede van uw huis, en hier de teerkos krijgen voor de eeuwigheid, en dat hun harten opgewekt worden in die stemming, en dat zij jouw weg naar huis hebben te zijn. Dat hier boven is, en als het aan uw huis, dan volk te wezen, het geklank der stemmen, ja, in de psalm hebben te klinken, dan zal er straks dan het tedergepel des hemels in het paleis uw heerlijkheid, ja, vervuld worden, met die stem, welke in eenparigheid heeft te klinken, dat het door u is. Dat het door u is van het eeuwige pijlpagen, wat gij gehad heeft in uw kerk en in volk van eeuwigheid, en welke hier dan in de gedachte gepeest is van God, om ze hier dan toe te brengen tot de gemeente die zal zalig worden. Het zal niet lang meer duren, of het is aan het eind hier. Ja, dat de razernij van deze peert heeft af te lopen. Dat het is dat gij, ten aanzien van deze betreding, dan vervult wat er in die eeuwige raad geschreven is, wanneer het is dat gij dan de uwe komt genade te bewijzen, en die dan ook zo in uw goedgunstigheid doet overgaan in het koninkrijk der hemelen, wanneer gij toch in de tijd de dag kent, waarin zij van u gered hebben te worden. Oh, wat een grote zaak het wezen, en wanneer het leven heeft geschied, heren, en dan wil ik u vragen, dan, het zal niet zo lang meer duren, en dan zal toch deze wereld in de vlam hebben te staan, en dan zal toch deze wereld verbranden, dan zal de oude wereld aan het eind gebracht hebben te worden, en dan staat er zo dat gij alles nieuw maakt, hemel en aarde, ik maak alles nieuw. Dat is het nadenken waard, wanneer we hier in de kerk zitten. Zullen wij deze wereld dan betreden en met de rechtvaardigen, terwijl er dan geen scheiding dan tussen hemel en tussen aarde meer wezen zal? In de paradijselijke staat, waar dan die gerechtigheid heeft te wonen, en wanneer het is dat er in een uitgang, ja, toch de vreugde alleen in God is. Wanneer hij dan zo op het werk wat daar gedaan wordt, alleen maar is die kroon der heerlijkheid aan u te geven. En in deze dienst, waar we nu de gehoorzaamheid kennen, het begin hebben te kennen, en hier dan ook zo het geloof in hebben, het vertrouwen op hebben, en waar we ons vermaak in hebben, ja, in God hebben, ja, ze zal het tot in de eeuwigheid wezen, en wanneer het tot die nieuwe hemel, nieuwe aarde, en waarin het koninkrijk zal wezen tot in eeuwigheid, en dat het koninkrijk Gods de uwe is, en wij uw onderdanen. Zou niet lang meer duren, en dan is daar hier van de verlossing van deze boze, 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 goddeloze en ondergaande wereld. Het zal niet lang meer duren, en ik kom tot de wolken des hemels te verschijnen. Ja, het is dat we daar ons in mochten verpleiten, dat er uit de gemeente en het persoonlijke leven, en voor uw kerk, voor de bruid, dat dit verlangen is, en naar de toekomst des Heren. Als er dan net afgelezen is, dat er dan een huwelijk zal gesloten worden in deze week, desgelijk zal deze ondertrouw van uw godsliefde tot dit huwelijk komen, wanneer gij, Heer Jezus Christus, dan als de bruidegom der zielen uw kerk in de trouw zal brengen. En wat hier dan onder de getuigen te gebeuren, en dan onder vele getuigen te wezen, van de heilige engelen die ze zullen aanschouwen en zelfs verblijden, dat uw duurgekochte bruid, door bloed, een schatprijs kent die geen evenaren kent, van de peergedoze liefde, die gij in Christus Jezus ons gegeven heeft. Wat een zaligheid is dat, heren. En net zo goed als dat, ja, de verbintenis van trouw en liefde ons vreugde verschaft,
om hier dan met onze tante te verkeren in een dag van het huwelijk, waarin we ons hebben te verblijden, zal de pijn die komt van die nieuwe hemel en nieuwe aarde dan een vreugde zijn, welke wij niet kunnen schatten, zo groot. Wanneer de maaltijd dan zal gericht zijn, naar deze beeldenis, dat gij van de, dat gij aan die ronde tafel doet zitten, uw volk, uw kerk met Abraham, Isaac en Jacob. Zal niet lang meer duren. Het zal niet lang meer duren. En dat het heeft plaats te vinden. Want u komt, ja, op de wolken des hemels. En dan is daar toch voor uw kerk dan het einde. En van al hetgeen wat hier dan smartelijk is. Wanneer de bedroefdheden zijn. En wanneer de strijd er is. En wanneer de verzoekingen waar plaatsvinden. Wanneer de ziekte erop opgetreden. Wanneer de angsten zijn. Bangheid en vrees. Ach, het is dan alles achter ons te laten. Eeuwig zingen van uw goede tierheid. Ach, dan is het dan. Het zal niet meer langer duren. En dan zal uw kerk en dan zal uw volk in de hemel zijn. Het zal niet lang meer duren, en dan mochten wij God in gerechtigheid aanschouwen, en verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. Wat een vreugde zal het wezen, wanneer het beginsel der vreugde hierin is, dat God ons komt te verzoenen met zichzelf, en dat het tot Jezus Christus zal wezen, dat bij de verlossing deelachtig mocht worden, en in de gemeenschap in bediende werden opgenomen, zoals dat in het kerkelijke leven onder de waarheid is, en dat uw kerk dan de gemeenschapsoefeningen kent, of hier dan ook in de omgang met u in het persoonlijke leven en de verborgen omgang kent. Als staat al, ja, zoveel vreugde geeft dat hier, ja, ons hart verwijderd te worden, wanneer onze gedachten verblijd te worden, wanneer het is dat hier de ruimte gegeven wordt, ja, om hier dan ons in te verlusteren, en dat wij van de verlossing van de banden des doods hier de vrijheid kennen om hier te staan, omdat er niet iets tussen God en tussen onze ziel gekomen is. Wat zal het dan zijn, en dat wij dan, ja, verlost moeten worden, en van het lichaam deze doods? Wanneer toch dit lijkt dat op de rug gedragen te worden, van ons afgeschud te worden, wanneer we dan in het graf liggen, en wat het lichaam betreft, maar als het onze hart en onze levens geen vermindering heeft te geven, maar een grote verbetering. En wanneer onze ziel verblijd te worden in het aanschouwen van God om in die eeuwige gemeenschap te delen, en dat hier dan zijn begin gekregen heeft uit God, en waar het niet was, en waar we het nooit gezocht hebben, wanneer het ook niet gebeten hebben, en dat is dat in die ijdere vreugde mensen te leven, bij de dingen die van de tijd hebben te wezen, de dingen die voorbij hebben te gaan, bij het later goud van de wereld, welke heer, ja, niet meer als het leven afgod is, welke de mensen heeft te dienen naar het vlees, om dit uit te leven, en ach, dat uw kerk het ingeleefd heeft, dat is, dat ze onderzuchten. Maar straks, dan wordt dat zuchten, ja, zingen, eventjes nog, eventjes nog, eventjes nog, dan is het voorbij. Ja, nog eventjes, dan is die wereld voorbij. Ja, in de razendij, waarmee ze voelt tegen u en uw gezalfde, waarin ze de banden hebben afgescheurd en hier hebben verlaten de zere dienst en niet zoeken uw aangezicht en hier zelf het hebben uit te maken en de goddeloosheid van het vlees het hoofd te punt krijgt. Heren, en wat een genade heb u voor uw kerk dan willen bestellen. Zo eventjes nog, dan zullen ze in de hemel zijn. En nog eventjes, dan zullen ze in het paradijs zijn. En dan zullen ze daar, waar de tevens boven het kruis, ja, en geschonken heeft de vrije toegang tot de Vader. En dan eeuwig bij de Vader zijn. En eeuwig in de hemel zijn. En nog eventjes, zal dit lang weer duren. Het is te wachten, en wanneer we sterven gaan, ja, om over te gaan, en naar die eeuwige rukzaligheid. En wat kan het verlangen sterk worden, wat kan het hart dan verblijd wezen, en wanneer ze zichzelf voor altijd en voor eeuwig kwijt mag zijn, en alles wat hier op de aarde te wezen, hen niet meer hoeft te drukken, en niet meer hoeft te plagen, en niet meer hoeft te vervolgen, en niet meer zal worden gevonden. en eeuwig daar God mochten genieten, daar met het gezelschap van uw kinderen, welke afgereisd zijn in de hemel, en welke daar met vreugde te samen zijn, voor de troon Gods. Ja, daar te zijn, en waar alles rust en vrede te wezen, en zoals dat in de kerk is, als wij onder uw werk de arbeid vinden, wanneer is dat de Heer, ja, die stemmigheid en die eerbiedigheid in thuis des Heeren wezen mag, waar het volk vergadert te wezen, en waar is dat de klanken van het grote koor, en de psalmen, psalmen, en wanneer is dat er in de hemel daar dat lied van Mozes en het lam zal worden gezongen. Nog eventjes, en dan is het achter de rug. Nog een paar dagen geteld zijn, dan zullen we thuis wezen, wanneer het is dat het Belgisch volk aan te komen, wanneer de vreemdelingen en bijwoners hier op de wereld af mag reizen, wanneer is dat daar, ja, de ontvangst te wezen in de hemel, van God en van zijn engelen, en wanneer is dat daar de eeuwige vreugde, die het als een avond gekregen heeft, die mag zingen, en van uw goedheid die hemel hoog is. En die hemel en aarde geschapen heeft, en ons deed bewonen met de volken peertbaar, ja, dan die storen in diepe plaats heeft laten vallen, en ons te sterk geworden is, en Heer, heb overgebracht in het koninkrijk van God, en het koninkrijk van uw eeuwige diepte, van de zoon van uw eeuwige diepte. Wat is het dan dat wij dan straks staan, ja, nog eventjes dan eeuwig bij God mogen wezen. Wat is het dan toch dat gij, Heer Jezus Christus, dan uw spoed om op de wolken des hemels te verschijnen, en in de troon stelt in het hemels gewelf van het, van de ruimte, en welke hier dan boven ons is, en wil dan met die vele legioenen de engelen zal komen in heerlijkheid, en waarin hij triomfeert, het zal het gejuich opbrengen van uw kerk, waarin ze uit de graven mochten opstaan, en weer gij komt te brengen daar in de hemel, ja, in het hof des hemels, boven alles wat hier heeft te vergaan, en weer de vlammen en van uw toorn zullen uitvaren tegen de goddelozen. In die zin, en moeten wij het zeggen, nog eventjes. Maar wat zou er dan van mij komen? Wat zou er met mij gebeuren? Ja, het staat zo vast dat wij, ja, op de hel aanreizen. Het staat zo vast dat de mens is omgekeerd uit deze godloosheid. Nog eventjes, dan zal hij in de hel zijn. En nog eventjes, dan is die taart dan eeuwig verloren. Ja, dan is er geen hoop meer, dan is er geen preek meer, dan is er niet iets meer wat hem waarschuwt, want hij ziet het zelf, Heere, wat hij niet heeft geloofd, wat hij niet heeft willen horen, hetgeen wat hij niet heeft willen ontvangen, hetgeen wat hij afgestoten heeft, hetgeen wat hij verlaat heeft, hetgeen wat hij niet bevindt heeft en niet geliefd heeft. O, moeten wij er dan niet zeggen, wij onze toch, dat wij het zullen zijn, en die nog eventjes in de hel zullen wezen, dat zou toch dan, ja, toch ons de knieën moeten buigen, dat zou ons toch op de knieën moeten brengen, dat zou ons toch de toevlucht tot u moeten schenken, waar je in die stervende wereld zijn, en wanneer toch in deze afgang is, en van deze wereld in de rijpen, en van de eeuwige ondergang, en dat het is dat ons de toevlucht dan nemen, ja, tot God en dat we hier, en dan samen komen, niet tot erger, maar bij onze ziel, en dat ze buiten mochten uitgedragen zijn, en door de verlossende hand van God, en niet dus dan door u, Heer Jezus Christus, gered hebben te worden. Nog eventjes, zal niet lang meer duren, dan zullen we in de hel zijn, als we niet met u verzoend zijn, en wanneer toch steeds de mens dan zich weer heeft te verharden, en wanneer hij toch steeds weer wat blijken, aan die kennis van God geen lust heeft, wij zullen in de rampzaligheid zijn, wij zullen in de toren van God geen ontferming meer vinden, het is nu toch de tijd, toch de dag de zaligheid die mocht aanbreken, het is geen kinderspel, ja, het wordt gezegd door de grote ter wereld, dat ze niet hebben te bluffen om heel de wereld te vernieuwen met hun kernwapens. Maar het is veel erger met ons. We zullen in de hel zijn wanneer we niet bekeerd hebben te worden, wanneer we niet met u verzoend worden, wanneer het is dat we Christus niet kennen tot ons deel en tot ons evengoed, dat we ons toch daarvan bewust zijn, dat we hier dan toch de ogen ervoor open kregen, dat we het ter harte nemen, dat we hier dan toch schreiend beden tot u vluchten, om onze zonde te betreuren, onze schuld te bekennen en die te vragen om genade van God, de heilige rechter, en welke ons kan verzoenen. Vanmorgen, daar het weer gezien, en dat de man die in de bank dan onwel geworden is, hij mag het dan toch weer beleven, dat hij nog weer bijgekomen is. Want als het nou maar eens gereed is tussen dood en tussen leven, dan had hij in de eeuwigheid geweest. Dan had hij voor Gods rechterstoel gestaan. Dan had het voor ons uitgesproken geweest. Eeuwig wel of eeuwig wee. Zo kortbij is het. Eén ademtocht maar. Eén afsnijding van onze adem. En we zijn er niet meer. En er is het eeuwigheid. Ja, een verschrikkelijke eeuwigheid. En we leven onbekeerd hebben te sterven. Maar het is zulke gelukkige eeuwigheid. Oh, waar je naar verlangen kan. En waar je naar uitkijken kan. En naar iets waar je beminderen kan achten. Wanneer je bij God mag zijn. Ja, het is weergeloos, weergeloos. En niet te zeggen, en wanneer toch die aanraking van u zoveel blijdschap geeft, wanneer toch zoveel God het genieten geeft, wanneer toch dat je het zelf niet meer kan weten, of je droomt, of dat je de waarheid telt, en wel echt verstaat dat er zulke gedaden, bestaat en mogelijk is, in het hart en het leven te ontvangen, en je dat toch zo, bij die maand dan al zoveel de smaken te krijgen van het hemelse zalige leven. En dat oort de zaligheid, die plaats de rust, die van die vrede, van die liefde vervuld mocht worden. Dat is de gelukkige eeuwigheid. Daarom weer het heeft wat gekost. En dan moeten we dan ook vanavond dan ook weer aan denken, wanneer de kruisdood van de Heer Jezus Christus de verdienste heeft, om zulke weldaad hier aan het hart niet alleen bekend te maken, maar ook zo te schenken. Geef dan ook zo, en dat het woord zijn ingang krijgt, en dat het is, en dat het tot onze zegen mag zijn, en niet alleen om te ontkomen van die dingen die we denken, die onze gedachten zou kunnen verschrikken, en dat het maar eventjes is dat we in de hel zullen zijn, maar het is dan zeker dat er ook wel waar, en dat het moet wezen omdat u zo goed bent voor ons. En dat u die almachtige, grote majesteit en heerlijkheid aan de harten niet tot verdoemenis hebt willen aanbrengen, maar dat is tot de vreugde hebt willen aanbrengen, wat wij hiervan schrikken, en dat ons tot blijdschap geworden is. En ach, dat u dat tot zo, dat woord nog zou willen openen. We kunnen makkelijker met de vergadering van het dinsdag bezig zijn. We kunnen makkelijker met de trouwerij bezig zijn. Wij kunnen zo bezet worden door onze ziekte en door ongemakken en door andere ellendigheden en verdrukking. Van de scheiding tussen man en tussen vrouw, in ziekte, in buitenland of dichtbij. En ach, wat brengt het de mens nou? Hij geeft het toch steeds te kennen dat hij het op zijn eigen manier hebt gedaan. En dat hij het voor kennisgeving hebt aan te nemen. En dat hij dan maar weer rustig door hebt te leven. Oh, de bekering, dat is toch echt uit God, heren. Maar anders, daar komt er nooit wat van. En daarom bidden we van u, bekeer ons toch, dan zullen we bekeerd zijn. En denk toch, dat we ons dan toch weten en geborgen te zijn en verzekerd te zijn van de zaligheid wanneer we in Christus zijn. Want anders dan worden we zo aangevochten, bestreden, kunnen we het niet geloven. Makkelijker geloven dat we naar de hel toe gaan dan dat we naar de hemel toe gaan. Maar ach, dat is bij de anderen net om. Die beloven zich iets wat ze nooit zullen krijgen. En ze denken aan iets wat ze nooit zullen zien. Het zal de hel wezen. Dat zal het wezen. Als God niet de mens komt te bekeren. Help dan nog. Gedenk dan nog. Bekeer ons dan nog. Geef ons toch genade. En dat ook Christus wil. Amen.
Psalm 88. Het 8e en het 9e vers. Wie zal u wonderen uw beleid ooit in de duisternis vertellen? Wie ooit uw recht in het daglicht stellen ter plaatse van vergetelheid? Maar ik, eer de ochtend aankomt breken, zal u, o Heer, om bijstand smeken. En het 9e vers, waarom is dat gij mij verstoot? Waarom verbergt gij u gunstrijk ogen? Ik was van de jeugd af neergebogen, bedrukt en worstelend met de dood. Ik moet vol angst uw gramschap dragen, ben twijfelmoedig en verslagen. Het 8e en het 9e vers van Psalm 88. Lieve, gisteren wij stilgestaan hebben in herinnering te brengen wanneer het aan de leiderstof heeft te zijn, welke wij eerst dan bij zondag 15 hebben overdacht, dan kun je zeggen, daar zijn eigenlijk de vaststellingen in. Hè? Dingen die feiten zijn en feitelijk gebeurd zijn, en welke wij kunnen onderscheiden in de geschiedenis van de andere geschiedenis, de geschiedenis van Jezus Christus, welke in de wereld gekomen is. En dan hebben we erbij stilgestaan met wat voor lijden dat de Heer Jezus Christus te maken gehad heeft toen hij daar het kruis beklom en welke hij dus dan in dat lijden sterf heeft aangegaan. Dat is eigenlijk dan ook in de overdenking is dat ook wel teruggekomen en kunnen wij zeggen, kijk, er is een ontzaglijk lijden geweest van Christus en er komen eigenlijk hier dan waarom vragen naar voren. Dus wanneer we de kaderisaties dus dan hebben te volgen, dan kun je dus dan zelf ook die paar omvragen kennen. Wanneer je dus dan de leerling hebt te zijn, welke hier een ontpijs dan zegt, waarom is dit alles? Waarom moest Christus dan zo lijden bijvoorbeeld? Waarom moest hij dan dat smartelijke lijden gaan? Waarom moest hij dan toch de dood, de kruisdood sterven, deze smartelijke dood dan sterven? Wanneer dan zulke pijnen en folteringen te zijn dit waren, en welke dan in deze omstandigheden zo bruut en zo vreed is geuit, waarom toch? De waarom vragen. Wij kunnen ook zo naar ons eigen toe, dan als wij hier dus dan in de wereld zijn, waar het zuchten dus dan niet vreemd is, en waar het lijden in de wereld niet vreemd is, met al zijn ellendigheden, kun je dus dan ook in het verlengde daarvan, of vooruit kun je dan zeggen, kijk eens, waarom is toch dit lijden? Je kent het ongetwijfeld bij je eigen. Je kent het ziektebeeld van de patiënt. Je kunt aan de mensen zien sterven. En je kunt de mensen zien bijten. En je ziet dan de honger. En je ziet het zwart. Je ziet de dood. Je ziet dan de pestilentie. En je hoort het allemaal. En dat heel die beeld in tijd is. Daar kan het ook zo wezen. Dat je dan ook weer die waarom-vraag stelt. Niet alleen in de kerk, hè, maar ook in de wereld, waarin dus dan mensen dan dat lijden beschouwen, waar je dan zou kunnen horen dat ze zien sterven als ratten, zei iemand eens een keertje. En hij dacht, hij gaf daarin de God de schuld. Dan denk je, waarom moet dit nu toch? Als hij God was, waarom zal dat dan gebeuren? Daar komt dan toch die waarom-vraag weer. Heel veel waaroms. We zien het hier eigenlijk dan ook wel steeds gesteld, hè, waarom. Wat heeft dat toch te betekenen? En waarom is dat dan? En als het dan de antwoord dus dan geeft en zegt, ja, het is de zonde. Door de zonde. Dan kun je dus dan weer zeggen, waarom toch die zonde? Waarom toch heeft God het toegelaten? Dat de mens dan zondigt, dan komt dat waarom weer terug. Als door de zonde de dood is. Ja, waarom dan de dood? Waarom dan die zonde dat de dood komt? Kon God het niet verhinderen? Kon God het niet tegenhouden? Kon God het niet anders doen? Waarom is dit toch te gebeuren? Dan kun je zeggen, kijk dat weer, dat die beer dus dan zijn waarom stelt. En die waarom zou ook in jou of in mijn hart kunnen zijn. Waarom? Ja, dan is de catechisme zo'n leerboek. Dan wilde hij toch deze vragen, ja, niet uit de nieuwsgierigheid van de mens gesteld, maar weten dat deze waaroms dus dan in het leven zijn, die wil ik daar wel beantwoorden. Waarom de dood? Omdat we gezondigd hebben. Waarom die ellendigheid dat wij buiten de gelukkige gemeenschap met God zijn? Waarom heeft die mens dan, ja, dit gedaan? Wat heeft het ertoe bewogen? Of wie heeft het daartoe beleid? Waarom dat verleid? Wie, waarom dat toch? En als er dan, ja, als dan, waarom de mens toch bekeerd moet worden? Maar waarom moet het dan zo bekeerd worden? En zoals het in de Bijbel staat, kan het niet anders, kan het niet makkelijker? Kan hij er niet aan voorbij gaan? Kan hij de mens niet zo aannemen? Kan hij toch de mens niet zo bekeren? Kan hij de mens, moet het nou zo diep? Moet hij nou zo diep in de schuld komen? En moet hij dan zijn zonde, melaatsheid de zonde, zo diep gaan kennen? En waarom moet dan Christus, door Christus, de Christus God staan toch zo lijden? Ja, om een zonde van een ander. Waarom is het dan dat hij dat gebeeld heeft? Waarom is hij dan borg? Kon het dan niet op een andere manier? En je ziet ook wel dat daar ook de toespeling is.
Ja, op vele andere antwoorden dan er dus dan in de Bijbel staat. Hè, dat heel veel geesten, als het ware, die Bijbel tegenspreken. En dat op je eigen manier hem te kennen, zoals de Twijfel vindt dat het gaat, en dat die Bijbel als het ware dus dan uitkomt terecht in de alverzoening, het voorbijgaan van schuld en van zonde, en dat de mensen afgesneden wordt van zichzelf, en dat hij met het recht van God niet te maken krijgt. Dus de waarom vraag als het ware, met zijn eigen antwoord tegemoet te komen, om de mens maar gerust te stellen dat het ook zo kan, en dat God liefde is, zonder dat hij, dat hij recht heeft te doen, of dat er helemaal geen hel heeft te bestaan, en dat er geen hemel is, zoals ik hem heb te denken, en dat de mens dan over de tijd te sparen, dat geluk en de genoemens heeft, de Epicureër, welke eet, feest en danst, en zo ze teven doorgaat, en zegt dood is dood. Nee, de eerlijke antwoorden, van het waarom, en ook zo, dan voor je eigen van grote betekenis, omdat je dan hebt te denken, wat ben ik nou voor de in de wereld? Waar heb ik dan voor geleefd? En waarom ben ik dan, de mensen in de kerken te zitten en het woord te luisteren? Ik denk nog eventjes aan dat gehandicapte meisje dat nog nooit gesproken heeft gisteren. En dan hebben we dan met de Adulam te maken gehad. Dat die moeder, dat kind, dat al een jaar of acht, meen ik, maar ik weet het nou niet meer precies, maar daar zo stil op het bed gelegen heb en nooit zijn moeder kan aanspreken, gecommuniceerd heeft, geen verstand meer heeft, dat het kind dan door de moeder gevraagd wordt of eigenlijk zomaar in het zuchten, elke herhaling, werk en arbeid die aan het kind verricht is geworden, waar je eigenlijk dan de ander zegt, doe het toch weg uit je huis en doe het toch in het doet het toch in een verpleeghuis. En maar dat die man, of die vrouw, die vader en die moeder zoveel liefde voor het kind hebben. Deze slopende arbeiders waren aan het kind heeft verricht. En ze, waarom ben jij dan geboren? Dat het zich één keer opheft. Rechtop gaat zitten. En één keer gesproken heeft in haar leven. En zegt, om eeuwig God groot te maken en achterover valt in het bed en sterft en eeuwig dan God zal groot maken. Daarom is dat kind geboren. Het heeft geen verstand, het heeft niet gecommuniceerd, het kent de eigen vader en moeder niet. Het heeft geen vriendjes gehad, het heeft geen vriendinnetjes gehad. Het heeft niet in en uit gegaan onder de mensen, maar nu juicht het boven. Daarom geboren, om God groot te maken tot in eeuwigheid. Daar zal het allemaal toe moeten dienen. Maar zo willen wij bij die waarom-vraag dus dan stilstaan. Zoals wij dan de volgende antwoord uit zondag 16 willen nagaan. Dat is vraag en antwoord 40. Waar we van de onderwijzer leren. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Met de hulp des Heren willen wij stilstaan bij een drietal antwoorden op die vragen. Het lijden van Christus, wat in de eerste plaats dus dan die vragen oproept. En in de tweede plaats dit lijden van Christus dat om onderwijs vraagt. En in de derde plaats het lijden van Christus dat de vragen beantwoordt. Dus het is vastgesteld dat er het lijden is. Dat is in zondag 25. Daar hebben we natuurlijk ook al heel veel van mogen zeggen weer. Maar dan is het ook wel zo dat er hier dus dan dit vragen oproept. Waarom heeft Christus zich dan zo tot in de dood moeten vernederen? Dat is de vraag.
Als er een vraag gesteld wordt, dan is dat, dan hebben we onderwijs nodig. Als we het niet weten, vragen wij. En als er dan een leraar is die dan ons onderwijst, dan zijn wij daarmee gebaat. En die vinden wij dan in deze jonge man die dan het antwoord geeft. Die vragen dan beantwoord en dat vinden wij dan in het antwoord dat er aan de gerechtigheid en de waarheid van God voldoening moet gegeven worden, betaald moet worden. En dat door de dood van zijn lieve zoon, de zoon van God gerieven. En wanneer het geïnstalleerd dit vastgesteld wordt, dan kun je dat in het evangelie vinden. Het is waar dat wij dus dan onder het evangelie gezeten hebben. En dat wij met alle vragen hier aan de troon der genade kunnen komen om ons gebeden te doen. En wanneer het woord dus dan gepredikt wordt, dan bent u de vragende mens. Wanneer gij hier dus dan in de plek die gij komt in te nemen, uw smekingen tot God richt. Dat hier de dood van Christus die betekenis mag hebben. Zoals die voor u en voor mij dan nodig is. Nou ja, het is maar dus nog eens dat er in de inhoud van het evangelie Jezus Christus heeft hier gekruisigd. Ik denk dat we dat hier de vorige keren wel gezegd kunnen hebben. En wanneer dat zeker ook elke keer weer nodig is, ik weet het nog wel. En dat het dan is dat je het in je preken, dat het in je leven en dat het in je gebeten, dat het altijd voor ogen gehouden moet worden. En dat het is Jezus Christus en die gekruisigd. En door de dwaasheid van de prediking draagt het God zalig te maken eigenlijk die geloof. Dus dit is ook een geloofstuk. En als wij dan kunnen zeggen dat er door de eeuwen heen dan de jaren voorbij gegaan zijn, daar zie je wel dat het evangelie nog steeds zijn kracht heeft en nog steeds zijn betekenis niet heeft te missen. En waar het maar dus dan kan zeggen, wanneer het dus dan een heftig verschijnsel, een fenomeen als dat in de prediking is in de eerste gemeente, wanneer het is dat de Heilige Geest is uitgestort dat de mensen tot geloof komen, dan zou je eigenlijk net als in het verlengde van morgen, wel zien dat het gauw doodgebloed zijt. Zoals dat bij secten is en bij stroming is, welke paddenstoelen dus dan uit de grond hebben te reizen, waar je dus dan kan even later dus dan, en door het jaar hele sparen dus dan ziet dat er dus dan niks meer van overblijft. Terwijl dat de kerk er nog steeds is. We kunnen dat nu ook weer zien, dat de... Ja, als je dan met die evangelische zin dan de commentaren leest en dat je die groeperingen kent en als je dat dan in die kranten spaart, dus dan van die christelijke krant kan lezen, dan is er zoveel aan de hand in het kerkenleven. Maar is het dan zo dat het er is, dan is het even later ook weer, het heeft geen bestaansgrond, het heeft niet gespaard met al die inzichten, dan heeft het niet de vastigheid, welke de mens de zekerheid geeft van de zaligheid, dat is voor zijn eigen sparen, dus dan goed, maar even later, dan is het weer over. Terwijl dat die kerk er nog steeds nog is. We zien het nou ook nog in krimpen, en dat is maar dus dan, ja, doorstaat hetgeen wat er op af te komen. En dat is dat we kijken in coronatijd de ziekte met alle spanningen die het heeft te geven. En dat die kerk nog steeds heeft te bestaan. En terwijl het daar altijd nog gezegd te worden, het moet aan de kant. En dat er zoveel geesten op uit zijn, ja, om die kerk aan de kant te krijgen. En zoals het tel is dat de duivel rond gaat tussen priester de leeuw. Maar die bestaat nog. Die staat nog. En als het dan zegt, kijk eens dan, dat doet de mens. Nou, dan hebben we gezien dat het niet lang heeft te bestaan. Want wanneer die organisaties waren, dus dan in tegenstelling van de kerk die God geplant heeft, dus dan een begin aan te maken heeft, dan kan het soms geen weken duren of het is al de weg. En je kunt ook denken dat het misschien een jaar of dat een paar jaar stand te houden, maar op plaats dan vind je het niet meer. Maar dit is door de eeuwen heen, dat de Heer zijn knecht heeft te roepen, en die het kruisevangelie dat niet naar de mens is, dan heeft te preken, en toch dan steeds weer, ja, in welke beproeving dat het ook komt, die kerk die heeft te blijven, de Heer houdt zijn kerk, en dat is, daar zijn altijd weer kruisgezanten, welke in de lijn van de reformatie, of van de vroege kerk, of van de apostolen, apostolische zin, dan hun arbeid verrichten, en het is continu tot aan het einde toe. Dus de Heer houdt dan zelf die kerk in stand. En wanneer we dan ja, van de grondslagen de zaligheid hebben te weten, dan raakt de spaar dus dan niet de makkelijke dingen aan, maar de moeilijke dingen, als we hier dus dan dit lezen van het godsrecht.
en van het kruis en van de toren van God en de vloek der wet. En niet aan de onzalige gemeenschap met deze wereld en niet aan de ondergang van deze wereld, dat er dan altijd meer mensen zijn en welke dat evangelie geloven en niet dus zich af hebben te keren van al hetgeen wat God in Christus niet is en waar je toch de brug door de wereld of van de godsdienst opgehaald wordt om de Heer aan te kleven en welke zijn volk is. Dus daar kun je het eigenlijk al in zien. Ja, ten opzichte, waarom ben ik er? En waarom geeft God dit nog? En waarom wordt dit nog gepredikt? En waarom is het Christus alleen? En waarom is het alleen dat kruis? En waarom is het alleen de overgang van de dood in het leven en met het kruis te maken? En antwoord krijgt uit het evangelie, waar de Heer dus dan zijn kerk in roept. Nou ja, eventjes dan vanuit de algemene zin en naar het bijzondere. En wanneer ik dus dan hier dan zie, dus daar de apostelen, dus daar de predikers van zijn. En dan zeg ik, waarom preken ze dat? En waarom geven ze de krachten? En waarom bloeden zij en lijden zij op de daad van de Heer Jezus Christus? Waarom worden zij gemarteld en uitgestoten van de gemeenschap? En gedood dan en met gevaar van het leven arbeiden? Omdat zij er kennis aan gekregen hebben. Omdat zij er de getuigen zijn en van dit grote lijden en sterven van Christus. En dat zij in de tegenwoordigheid van hem hebben verkeerd. En dat zij hem nagevolgd hebben. En dat zij hem lief gekregen hebben. En welk hem lief gehad heeft. Daar komt het eigenlijk niet objectief. Voorwerpelijk naar ons toe, maar subjectief bevindelijk naar ons toe. Dat wil dus zeggen, het heeft wat in het leven gedaan. En ze hebben in het leven, hebben ze het geproefd tegen smaak, deze diepte van God en die kennis van Christus. En welke hier dus dan in de omgang op de aarde tegenwoordig met hem was. En welke in die 3 jaar met hem in gemeenschap geleefd hebben en aan de tafel des Heren gezeten hebben. Daar zijn ze van overtuigd dat het alleen Christus is en dat zijn lijden het is en welke ons zalig maakt en genoegdoening geeft aan God om beter te keren tot God en weer van God aangenomen te worden. Begrijpt u? Ja, ik begrijp het, doet het niet, want ik kan beter het woordje plaatsen dan dat ik ga zeggen, ik ga het begrijpen. Het is toch zo wonder. Het is toch zo wonder dat de Heer zijn Zoon gegeven heeft. Wat is toch de wonder dat hij hem aan mij gegeven heeft. Wat is een wonder toch dat we hem mochten kennen en dat we van hem gekend hebben te zijn. Daar zie je wel het woordje past het beste bij deze kennis vanwege God genade in het leven der zondaren. In Christus Jezus. Dat wordt ook wel tegensproken. Er zijn altijd wel geesten die een andere weg hebben te zoeken. Maar we weten wel dat Christus gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar iemand die dat bekend heeft, die doet afstand van het andere. En die laat zich daar niet in meegaan. En die wordt er niet in meegenomen om andere wegen en paden te zoeken en te gaan. En dan Jezus Christus alleen van de Vader geschonken. Van mij geschonken. Dan komt het nog dichterbij natuurlijk. Maar als ik dat tegen de apostelen geschonken, dan beaamt u dat wel. Dan kunt u dat in de geschiedenis wel lezen. En dan kunt u de handelingen proeven. Met wat voor vreugde onder de slagen, onder verdrukking en vervolging. Met wat voor vreugde dat ze dat kruisevangelie hebben uitgedragen. En wat ze met blijdschap gedaan hebben en gezien heeft. Het draagt vrucht in de gemeente. En door een Christus die ging die kerk instellen. En die heeft de apostelen ingesteld. En die heeft de ambten vervuld. En die heeft ouderlingen aangesteld. En die heeft de diakenen verkoren. En die heeft dat de knechten daartoe verordend om hem te verkondigen. Door het evangelie van vrije genade. En voor die grootste de zondaar in deze afgodische, verdorven, zeteloze, hoererende wereld. En het draagt vrucht. Nou ja, dat separeren, dat is dus daar niet het vanzelfsprekend zijn, dat ik daar in de kerk zit, dat ik daar Christus ken. Nee, wij worden onderwezen in het kruisevangelie. Wij moeten het verstaan, wat God heeft te willen. En wat zit er dan tussen? En waarom zit er dat dan tussen? Wat is dat tussen gekomen aan zonde, dat de mens zo blind en dood en verloren is? Nou ja, dat hoort u ook steeds elke keer. Dus dan zonde en genade, gevangenschap en ook verlossing, dankbaarheid en kennis van de zonde, wordt dan op die deerschoot des Heilige Geestes middelijk in zijn huis. En de plaats de samenkomst waar God zijn volk te samen roept. En waar zijn volk te graag zit. En die dan ook dan hoort met de liefde van hun hart. En van hun gezegende meester, Jezus Koning, de Koning. En van zijn kerk. En welke hier dan het hart dan vervult. En met zijn liefde. Dat is de bevindelijke kant. En dus. Degene die eet en degene die drinkt, dat zijn de gelovigen. De anderen zitten erbij en die tijd was weer afgelopen. Maar voor u is de kerkgang eten, drinken, samen zijn met hem. En voedsel krijgen voor uw onsterfelijke ziel. Bevindelijk weten, een geloof weten geworden. Dus dan, als je zegt, waarom doe je dat dan? Nou, Christus is mijn leven. Waarom ga jij niet dan met het andere mee? Nou, dat vindt ik Christus niet. En waarom ben je zo standvastig? Ik kan niet buiten hem, is het dan? De antwoorden. Het is niet dus dan maar een beetje godsdienst oefenen, maar het is je leven. Dus als je dan de apostelen neemt. En ik neem dan de gemeente, welke dan continu heeft te bestaan in de lijn van wat apostolair ons verkondigd is, wat we in de Bijbel kunnen lezen, waar aan alle afwijkingen worden verzaakt, waar men standvastig is in die oude waarheid en in de leer der waarheid en in de geloofstukken, dan is dat. Ja, je kunt het traditie noemen. Nou, als het nou traditie is, dan maar een goede traditie. Maar je moet niet denken dat er geen verkeerde traditie is. Want als de fariseeën, de secte van de fariseeën, een eigen bestel en naam eraan gegeven hebben, dan hebben zij ook een traditie. Maar dat is dan de verkeerde traditie. We hebben dus dan die echte waarheid, die waarheid liever de mens. En die heeft dan Christus na te volgen. Daar loopt het over. Nou ja, wanneer ik dan nog dichterbij heb te treden, dan zeg ik, ja, God gaf mij hem. En ik ben van God. En dat betekent dus dat Christus in de nauwste vereniging hebt te kennen. Wanneer dus dan gezegd wordt, het is in de gemeente zo. En ik participeer met de gemeente, dan kan ik met de gemeente eenheid vormen. En dat is bij diep, als ik je allemaal weer ziet in de kerk. En dat je allemaal onder het woord te zitten. En dat wij je psalmen zingen. Dat hij gevuld te wezen. Dat je ziet het hart te sparen, dat wordt gaande gemaakt. U zingt luid en psalm zingen. Doet u wat? En u doet het eerbiedig. En het is een vermakelijkheid om dan in die kerk te zitten. Maar als ik dan kijk, dan staat dat het is de zielsvereniging. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Wat heeft er iets meer om gekruisigd te zijn dan een andere dood? Het is een liefdedood. Het is een liefde sterven. Het is een betalen aan God. Het is een loskopen van mijn ziel. Het is nodig om te kunnen sterven. De troost kunnen sterven. De troost in leven en sterven. Nou, niet een andere dood dus, maar de kruisdood. En als ik schriftuurlijk onderbouwd heb, hetgeen wat wij hier in de catechismus aan leren wijsheid en openbaringsvormen kennen, dan is dat hier dus dan een bevinderlijk weten, waardoor dat je ook niet dwaalt. Als het in je hart gedrukt is. Ik weet nog goed weten dat je dan in al die stromingen en al die geesten en al die secten, als je uit de kerk komt, dan ben je zoekend als het ware en naar die waarheid die je zelf eigenlijk dan nooit bemind heeft. En dan luister je het op en dan hoor je dat wat waar is. En daar kruip je dan op aan. En wat heeft het dan te zeggen? Dat is een bevindelijk weten van je verlorenheid. En dus dan, gaat hij aan het stuk de ellende niet voorbij. Als je dan zelf dan in het leven de ongelukkige mens geworden bent, dan kun jij niet zitten onder een leer en waar de ellende van de mens niet wordt verklaard. Want dan staat het niet in een rechte verhouding en met de verlossing die door Jezus Christus aan het kruis. Dus de genade is daar overvloedig voor de verloren zondaar. En God die verspilt de genade niet, dus die geeft het niet aan iemand die rijk en verrijker te zijn, maar iemand die daar ontdekt en ontgrond te wezen. Zoals ouder en jong wel eens vaak zei, een rijke Christus voor een arme zondaar. Een rijke Christus, of als ik dat smijte geld heb te nemen, daar waar God op het hoogst verheerlijkt wordt en de mens op het diepst vernederd wordt. Daar waar drie stukken gepredikt hebben te worden. Ellende en verlossing en dankbaarheid. Daar waar twee wegen, geen drie wegen. En want we leven in een tijd dat het allemaal en drie wegen teer is. Houd dat nou in de gaten. Separeert nou toch niet. Er voor uw eigen is. Er is geen derde weg. Er is geen via media. Er is of het een of het ander. Niet en nog is dit of dat erbij. Maar dat het echt afsnijdend is. Het is of. Het is of op de brede weg. Of op de smalle weg. Of door de brede poort. En of door de door de enge poort. Duidelijkheid wil het hebben. Dus de waarom-vraag, dat is duidelijkheid hebben. En niet met een kluitje in het riet gestuurd worden. En niet gepaaid worden met prachtige woorden. Zeg toch hoe het is. Maak het toch duidelijk dat ik mijn eigen ziel niet hoef te bedriegen. De waarom-vraag. Het is enkel liefde geweest. Wilt u een antwoord? En wilt u een antwoord? Het is enkel liefde van een drie-enig God geweest. Antwoord, waarom dit toch? Dat hij uw zoon gegeven heeft en dat hij er nou geen andere dood had kunnen sterven op. Waarom Christus zich tot de dood had moeten vernederen. En waarom toch die helse angsten moest lijden. En waarom toch zulke drukking moest ontvangen. En zulke kostbaar bloed moest uitstorten. Het is enkel liefde geweest. Het is enkel liefde geweest van Christus die zich doodgeliefd heeft. Het is enkel liefde geweest van de Vader. Zou u uw zoon ten prijs geven voor de vijand? Zou u uw kind afstaan en voor iemand die u vermoorden wil? En wilt u uw kind kwijt? En wilt u uw kind adopteren? En wilt u uw kind verkopen? Wilt u uw kind aborteren? Nee, tot zeker. Uit de liefde die zegt dat de liefde zegt, ik heb mijn kind lief. En dat de Vader met zulk een grote liefde zijn zoon gegeven heeft, dat is enkel liefde. Het antwoord op alle vragen die je zou kunnen stellen, dat begint bij de liefde, de verkiezende liefde van de Vader, de overstortende liefde van de Vader voor de zondaren. Wat kan hij toch meer geven dan zijn zoon? En wat kan toch de zoon meer geven dan zichzelf? Wat kan de zoon nog meer geven dan zijn eigen offer? Wat kan de zoon toch meer geven dan zijn eigen bloed? Wat kan u nog meer van hem eisen om te weten wat liefde is? Die liefde van Christus die dringt ons. Dat is het antwoord. In de kortste zin, en met zonder omhalen. Het is enkel liefde van de Vader en de liefde des Heilige Geestes. Het is enkel liefde en welke je ziet aan het kruis en wanneer zijn eigen zoon geschonken heeft. Het is enkel liefde, elke druppel bloed dat vloeit. En dat is enkel liefde, liefdebloed van Jezus Christus, stervende liefdebloed. Dat heeft hij dan willen betalen tot lossing van onze schuld en zonde. Om u met de Vader te verzoenen en de toren van God weg te nemen. Nou ja, ik moet nodig naar die tweede gedachte, zie ik alweer. Maar als het dan zulke zwaar smartelijk lijden is, dan zou je zeggen, moet je toch zien zeggen, dat is toch wat. Ja, je hebt het misschien nog nooit gezien, maar als je het ziet, dan word je ervan ontzet. Ik weet nog wel dat ik dan met de kadrisages een keer één groep dus dan de diep op inging wat aan dat kruis gebeurde. En daar herinner ik me nog, en dat kun je dan zelf dan ook zelf dan checken, onderzoeken, dat kostelijke boekje van Ambrosius, wat u hebt meegekregen in een pakket, daar wordt het echt ook nog een keertje weer aangehaald en beschreven, waar in details het ware gezegd wordt wat het smartelijke lijden van Christus dan in zijn ondervinding gehad heeft, zijn dood. Lid voor lid is gestorven, de zenuwen opengereten, de spieren uit elkaar gerukt, de bloedvaten stromende gemaakt. En niet aan dat het lichaam dat daar gefolterd te worden aan het kruis. En dat hij dus dan die doornenkroon op hebt en dat bloed dan heeft. Toen zag ik eigenlijk bij de kaprizanten, het werd heel stil. Ze keken een beetje nadenkend, diep nadenkend, de kadrisanten. Een beetje met gevoel erbij, een beetje gevoel, sentiment, het roerde, het raakte je, merkte ik wel. Je werd ontzet, je constateerde wat, en je zegt hier eigenlijk dan niks meer. Wat een ontzaggelijk lijden, als je daar dus dan een beschrijving van krijgt. En weet je wat dan zo jammer is? Dat Petrus zegt, heren, dat zal u geenszins geschieden. Christus behoeft ons mee te leiden niet, snap je dat? Hij zegt niet ween over mij, maar hij zegt weet over uzelf. Dat is het waar u over weten moet. En de Heer Jezus Christus wilde geen mee te leiden. En toen het is dat Petrus dat gezegd heeft, toen zegt hij, ga weg achter mij, Satanas. Het was de duivel die het eigenlijk dan wilde verhinderen dat de Heer dus dan zo dood zou sterven. En hij gebruikt dan de mond van Petrus ervoor. Wat jammer toch, dat hij dat deed. Christus wilde geen andere dood sterven. Christus wilde niet andere dood aangaan. Zoals de Vader dat had geboden. Zoals dat de Vader had gewild. Zoals de Vader dat heeft bemind. Zoals de Vader dat heeft geëist. Dat wilde hij sterven. Dus hij wilde aan geen ander oor lenen. Ja, nou goed. Ik weet nog wel dat ik in de hervormde kerk geroepen ben tot predikant. En eerst wist ik niet eens dat de oud-gereformeerden bestonden. Nou, dan is voor jou de barrière voor een eenvoudig man als mij de studie. En toen zijn er heel veel mensen geweest, of ze al of niet bij het volk hoorden, die zegt, gaat naar de oud-gereformeerden toe, dan hoef je niet te studeren. Nou, oud-gereformeerden doen net zo goed studeren. Maar de Heer had me niet naar de oud-gereformeerden gebracht, maar naar de hervormde kerk gebracht. En dan zeg ik, dan ga je daar niet vanaf. Dan ga je daar niet vanaf. Als je daar predikant moet worden, dan ga je geen makkelijke weg. En neem je alle hobbels, hoe onmogelijk dat het ook is, hoe zwaar het ook is, hoe opofferend het ook is, hoe lang het ook duurt, je gaat de weg van God. En als dan is dat je dat doet worden en je krijgt alles tegen, dan heb je het nog niet zo gehad als dat de Heer Jezus Christus er tegen gehad hebt. En want die is met alle gehaat geworden, dwars tot alle, zelfs Gods volk komt er nog in tegen. Dit moet u geenszins geschieden. maar hij gaat de weg des vaders. De eerste oorzaak, heb ik al genoemd, dat is de liefde en tot de vader en tot de kerk van God. En hij gaat het aan om hier dus dan die koopprijs te betalen. Dat is de God kan niet anders verzoend worden dan door dat dierbare bloed van Christus. Dus er wordt geen onbloederig evangelie gesproken. De zaligheid van mensen die heeft bloed gekost. Dat wil dus zeggen dat die toren van God eerder ook genoemd alleen gestild kan worden en die vrede alleen verkregen kan worden. Tenzij dat Jezus Christus zijn bloed stort. Tenzij dat Jezus Christus die opruimte brengt. En dan zegt hij dus dat, dat hij met de wil van de Vader eens is. En dat hij dat doet in liefde tot zijn Vader. In liefde tot zijn deugden. En dat het doet in liefde tot de kerk en de bruid van Christus. Nou, dat geeft het antwoord op uw waaroms. En dat is dat wat er in het onderwijs, in de schrift doorgaand steeds wordt geleerd. En wordt er steeds op hetzelfde aanbeeld geslagen. En het is altijd weer nieuw. Het is altijd weer de vreugde. Het is altijd weer wat ik nodig heb. En mijn ziel dorst naar God, naar die Christus. En naar dat kruis. En naar het bloed van Jezus Christus. Dat is dat waar ik mijn hart op gesteld heb. Dat is wat ik wil te horen. Dat is wat ik nodig heb. Dat is wat ik niet kan missen. Dat is wat mij lief is. Dat is de onderwijzing. Dus de onderwijzing van de vraag die gesteld wordt. Waarom heeft hij zich door de dood moeten vernederen? Waarom toch zo'n diepe gang? Wat is dat tot de weg? Dat is die liefde. Maar ook om God te voldoen. Om God eer te bezorgen. Om de vaders eer te beogen. Dat die deugden niet gekrenkt hebben te worden. Dat de mens op een eerlijke manier zalig gaat worden. Door recht, hij de straf en ik de vrijheid en de blijheid. En dat God niet van zijn recht af kan. En daarom zijn Christus geeft. En die dan gehoorzaam is tot in de dood. En in deze dood. In deze smartelijke dood. In deze diepe vernedering. In deze kruisdood. Waarin neten gedaald is de helle. Om u uit de hel te verlossen. Dat is het antwoord. Dus ja, er is geen andere weg, maar ik hoef het ook niet. Ik wil het ook niet horen. De Vader wil het niet horen. Ik ook niet. Ik stop mijn oren ervoor. Ik heb er niks mee op. En als ik dat kan zeggen, ik wist het niet, dan moet ik erachter komen door het ontwijs dat het niet is. En dan haalt hij je daar wel weg. Dan laat hij je daar, geeft je daar niet over. Hij wil niet dat ze uitverkoren bedrogen wordt met een sociaal evangelie. En met een ethiek die nu uit de afgrond komt. Waarin de mens het allemaal zelf dan heeft te kunnen. En allemaal zelf heeft te doen. En waar hij tot werken en tot aangespoord wordt om iets aan God te geven. Aan gerechtigheid die het niet redt. Want uw gerechtigheid is een maanstondig kleed, een wegwerpelijk kleed. Maar zijn gerechtigheid redt van u dood. Dus als je dus daarmee in de schuld loopt, deze praat, dan kunnen ze je niet aanpraten. Je kunt er gewoon niks mee. En je hebt wel zoveel ontdekking. En er verandert als het ware niks als jij dat doet. En je kunt dus de mensen zeggen, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. En maar het wordt alleen maar ellendiger bij die mensen. Waar de andere mensen ingang krijgen. Waar de mensen op een voetstuk gezet worden. Waar een mens dominee kan worden. Waar jij afgekeurd en gaat naar de diepte toe. Je kunt het niet veranderen. Je hebt Christus nodig. En zijn dood. Dus dat bewaart ook voor het grote bedrog wat om ons heen te zijn. God maakt zijn kerk dus daar eerlijk zalig. En het kostte wat het kost. Nou, wat gaat God dan zeggen wat het kost? Het kost mijn zoon. Het kost zijn leven. Het kost zijn bloed. En daar betaalt hij mee. Dat heeft het gekost om de mens zalig te maken. En geen andere dood van God gewenst. En ook voor mij niet. Deze de Christus. Heb ik nodig. Voldoende onderwezen. Het laatste nog. Om toch ook de vraag beantwoord te zien.
zoals wij het hier zien, spreken over de gerechtigheid en de waarheid Gods, willen wij eerst nog zingen van Psalm 74, het 11e vers. Ach, waarom trekt gij uw hand dus van ons af? Uw rechterhand die ons ten steun kan strekken. Hij wil haar eens uit uw boezem strekken en maak een eind aan uw gestrenge straf. 74, vers 11. We zouden naar de kortst mogelijke antwoorden kunnen zoeken waarom dit. En als het aanwijst op de dood van Christus, dat hij zich zo moet vernederen, dan luidt eigenlijk dan, ik noem dat ook stipulerend, eigenlijk dan korte antwoorden dat het de liefde is. En er zijn natuurlijk heel veel meer invallen om deze liefde breed uit te verklaren. Maar dan zeg ik eigenlijk hier dan eigenlijk dan deze vernedering, het kijk met het woord van vernedering, waarom heb hij zich daar zo diep moeten vernederen, dan luidt het eigenlijk in dat hij zegt, dat luidt uw verhoging in. Dat luidt uw verhoging. Zijn vernedering leidt uw verhoging in. De dood van Christus, dat leidt in uw leven, in uw opstanding, daar naar u toe. En als het dan naar God toe gaat, dan heb dat hier dus dan de antwoorden te noemen. Daarom, en waarom? Daarom, vanwege de gerechtigheid Gods. Of in de tweede zin, en dan kun je gelijk al Psalm 85 nemen, dat de waarheid met de kus van de vrede wordt begroet. En dat die twee waarheid tot de gerechtigheid ontmoet. Dat die twee dus dan zijdelings naast elkaar een paar vormen om God hier dus dan tevreden te stellen. Naar God toe, opdat hij naar zijn gerechtigheid en naar zijn waarheid een genoegdoening vindt. Nou ja, hoe kun je dat dan zo kort mogelijk zeggen en eenvoudig naar voren brengen, dat dus dan dat de gerechtigheid dus wil dat voor de overtreding wraak is. De uitdelging van de zondaar, de dood van de zondaar, de straf van de zondaar wordt geëist. In wat ik de vorige keer al iets van die rechtbank gesproken heb, dan is het gerechtigheid, een zwaard, wat uitgestoken is om hier dan de straf uit te voeren. De gerechtigheid is het vlammende zwaard dat in de ingang van het paradijs staat en zich om en omkeert. Er staat de engel der gerechtigheid die niet toelaat dat God dus dan benaderd wordt in je eigen zonder buiten Christus te zijn. Dus dat betekent dus dat de gerechtigheid een genoegdoening vindt aan het menselijke geslacht dat gezond heeft in onze dood en in onze verdoemenis. Dus dat is de ernst. Nou zei ik wel, en dat heb ik ook zelf gezien, hè, zonder dat ik dat ooit geweten heb, dat is als een zwaard wat boven uw hoofd hangt. Zij kennen in de gewone profane wereld ook van een zwaard, en die noemen dat van Diocles. Maar dit is, wij noemen dat in de christelijke kerk, noemen wij dat is het zwaard van de gerechtigheid. Dus die strafeisende gerechtigheid, de strafvorderende vonnis, eist dus dan een uitvoering van datgene wat je aan zonde overtreding gedaan hebt, de dood. En dat is als een zwaard naar boven je hoofd. Je moet eigenlijk eens goed naar boven kijken. Je moet eens vragen of je ogen krijgt om het te zien. Dat zwaard dat is overal boven uw hoofd. Of je nou uitgereformeerd bent, of dat je het nou niet bent, of je nou een Nederlander bent of een buitenlander. Dat zwaard, dat is een zwaard dat boven ieders hoofd hangt. En dat zwaard, dat is op u gericht. Omdat u overtreden hebt. En dat zwaard en die gerechtigheid neemt geen genoegdoening met uw uitvluchten, goede werken, wetsbetrachtingen, godsdienst. Die neemt alleen genoegen en met een volmaakte gerechtigheid. En hebben we net gelezen bij Johannes toen hij gedoopt werd uit Christus. Het is de taak nu om alle gerechtigheid te voltrekken. De aanvang van de dienst van de Heer Jezus duidt ook op die gerechtigheid die hij gaat volbrengen. Dat is dus de plaatsinname en de vervulling van zijn arbeid en werk. En ook dat arbeid en ambt, dat is de zaligmaking van zijn kerk. Dat wil hij dus dan ook volbrengen. Tot in alle details en zonder tegenbeding. Met geen enkele voorwaarde dan des vaders wil in alle delen te volbrengen, de gerechtigheid te vervullen aan het kruis, om dat maar gelijk kort te zeggen. Gaat het zwaard naar buit tegen die man die zijn metgezel is en die slaat die herders en die spaart de herder niet. Hij geeft zich daarvoor over en de vader had hem ervoor over. Dat. Het tweede is de waarheid. Vanmorgen heb ik al gezegd hè, dat de mens leugendief heeft, dus die maakt zijn eigen wat wijs. Ook als hij de waarheid spreekt, omdat het fundament niet goed is, de grondslag niet goed is, dan kun je dus dan liegen terwijl het de waarheid spreekt. De duivel die liegt niet altijd, maar die spreekt ook de waarheid, maar dan liegt hij nog. Hij is gewoon door en door de leugenaar. Van de beginnen af. En wij dragen zijn beeld. Dus die basis is eigenlijk niet, die deugd niet. Deugdelijkheid kan de mens ertoe brengen om toch eerlijk te wezen. Een karaktereigenschap kan van de mens eerlijkheid geven. Je kunt mensen vinden in de wereld buiten de kerk die meer aan de waarheid aan de dag leggen dan een kerkelijk mens. Wat dan eigenlijk dan zo bedroevend is. Want
Je verwacht van de kerk mensen dat niet. En als je het dan in de wereld niet verlaat, dan ben je heel beschaamd. En dan ben je ook, dan weet je soms geen houding te geven. Dat er dus dan mensen in de wereld zo echt oprecht kunnen zijn. Maar dan wil ik dan niet zeggen, dat zij die grondbeginselen van onze diepe val niet hebben. Nee, dan kan ik zeggen dat er door weerhouding nog te staat en dat leven nog mogelijk is. En wat moet je dan met mensen die altijd liegen? Nou, daar heb ik niks meer mee. Ik lees geen stukje van die premier. Geen letter meer van het kabinet. Dat met zoveel liegen de mensen heeft betrogen. Ik wil er geen woord meer van horen. Daar kan ik gewoon echt niks mee. Maar met degene die waarheid spreken, daar kan ik wat mee. Ja, daar kan ik eerlijk mee omgaan. Nou, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid. De ziel die zondigt, die zal sterven. En de leugen zegt, gij zult niet sterven. En u leeft net alsof dat u niet sterven gaat. Wie gelooft u dan? Niet God. De duivel. Maar nou gaat God wel die mens laten sterven. Want hij heeft gezondigd. En daarom hebben wij steeds begrafenissen. Daarom zijn de mensen die met 10 jaar hier niet meer in de kerk zitten. En misschien hoor ik daarbij. Ja. En waarom dan? Ja, omdat ik gezondigd heb. En dat God vordert de straf. En dat gaat aan geen enkel mens voorbij. Maar aan één zou het voorbij moeten gaan. Maar ook aan hem ging het niet voorbij. En hij legt zijn leven vrijwillig af. Heer Jezus, waarom doet u dat? Heer, zou toch wat wezen als hij zegt voor jou? Dat deed ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, dan hou je het niet meer, hè, Peri. Daar kun je niet begrijpen dat het voor jou is. Hè. Dat de Heere dat voor jou heeft willen doen. Hoef je echt geen krachttermen of zware termen te gebruiken van doemen en hel. Maar die is er wel, hoor. Maar dat is dan, hou je eigen niet bij staande. Dan ween je je eigen weg, dan smelt je hart. Dat heet ik voor jou. Hij voor mij. Nou, fijn hoor, dat ik dan gered ben. Dan zijn we eruit. Oh, je smelt weg. Wat een weergaloze liefde. Die stervende liefde. En dat voor zo één. Ja, je kunt het bij herhaling wel zeggen, zonder dat je natuurlijk weer dat beleeft, maar... Dat is dan weer zo aanklagend dan natuurlijk, hè, als je dan weer dingen gaat zeggen, maar het is toch wel weer zo geweest, kun je wel weten, hè, dat je hart gewoon wegsmelt. Zo grote liefde, die stervende liefde. En waarom nou, heren? Nou, dan gaat die aan mij voorbij. Nou, dan ben je alweer boos. Nee, dan ben je niet boos. Want het ging helemaal niet om jou. Want je wist het dat de Heer gezegd hebt, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil. Dat eerst. Snap je wel? Dat eerst. Dus hij wilde die eer die wij van hem geroofd hebben, weer aan God geven. En als dat dan met de betaling van zijn bloed zou moeten zijn, hier heb je mijn bloed, Heer, Vader. Dat u maar weer aan uw eer mag komen. Dat die gerechtigheid van u voldaan wordt. En zijn mantel af, die scheuren ze dan niet. De kleren afgerukt. En dan wordt zijn borst ontbloot. Een schamel doekje. En dan hangt hij naakt. En dan komt dat zwaard naar hem toe. En dan zegt de Vader, neemt hem. En daar zegt de Heere Jezus, neem mij voor hen. Hij haalt de boezem open en een zwaard dat boven ons hoofd hangt, dat gaat op hem aan en doorsteekt zijn eigen diepe zoon. De Heer heeft u zelf een lamp ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Het is Christus. Het is Christus voor mij. En dan staat er dus, de Vader plaatst zijn zoon voor mij. Dat is het. Ja, dan doet de Vader dat, hè. De Vader dan, die neemt zijn zoon, gebiedt hem naar de aarde te gaan, en neemt hem tot offer, en de zoon is daartoe bereid, en hij gaat gehoorzaam en gewillig, en stribbelt hij tegen, en gaat hij terug, gaat er niet voor op de vlucht. Hier komt de heldenmoed van zielsbetalende vorm naar voren, die met de duivel dood en hel strijdt, en zijn Vader liefd en voldoet. En de kerk ook. En dan de Vader, dus als ik dan de Vader zie, dan geeft hij zijn zoon. Dus die plaatst zijn zoon voor u. Dus het is ook de Vaders werk. En het is dan de zoons werk. En die gaat tussen u en tussen de rechter in staan. Dus de Vader is aan het werk. Die plaatst zijn zoon. En de zoon is aan het werk. En die gaat er tussenin staan. En die wil niet dat de waarheid gekrenkt wordt. En daarom sterft hij. En hij wil niet dat Gods recht niet voldaan gaat worden. En daarom sterft hij die vloekdood. Die kruisdood. En die smadelijke dood. En die diepe vernedering. En met de hoogste folteringen. En met de grootste smarten. Want die gerechtigheid moet voldaan worden in alle delen. Geen verzachting. Het is de drievoudige dood die Christus overneemt. Van zijn Vader gescheiden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De geestelijke dood is van God gescheiden zijn. De lichamelijke dood, hij gaf de geest. Het werd hem niet ontnomen, hij legt hem af. Dat kunnen wij niet, dat kan hij wel. En hij neemt de weder weer aan. Dus dat is de tijdelijke dood. En dan die hel, de verlatenheid. Mijn God, mij hebt mij geen meer verlaten. Nedergedaald ter helle. Nedergedaald ter helle. En hij heft de drievoudige dood op. U krijgt God weer terug. Er is geen scheiding. U beleeft een geestelijke opstanding uit Christus. Leven uit Christus. En een goed toevoorzicht op de hemelse zaligheid. Niet de hel, maar de hemel zal voor u zijn. Door Christus. En daarom moest hij de antwoord waarom dit... Zo diep vernederd, vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods. Nou, dat heb je net een antwoord op gekregen. Klein beetje tenminste, want ja, onze vaderen, die kunnen dat veel beter. En niet anders voor onze zonde betaald worden dan dit. Daarom. En vind daarom uw rust bij hem. En uw verlossing bij hem. Alleen bij hem. Alleen bij Christus. Dwaal niet om. Zwerf niet om. Indien u u bekeert, bekeer u tot mij. Niet op een andere manier. Amen. Heere, zo heb gij nog gegeven weer dat wij samen zijn en de dag gaat ook weer voorbij. En het duurt niet lang meer, dan hoeft er geen dag meer te wezen. Het duurt niet lang meer, of we zijn hier niet meer. Het duurt niet lang meer, of de wereld vergaat. Het duurt niet meer lang, en dan bent u op de wolken des hemels te vinden. Het duurt niet lang, of we zijn in de hemel. of in de hel.
Heere, bekeer ons toch. Verlos ons. We hebben die hel verdiend. Alsjeblieft. Dat er niemand van ons en de onze na een korte tijd daar wezen zal. Red ons toch. Red ons toch alsjeblieft. Door de Heer Jezus. Door uzelf. Door uw liefde. Op een goed fundament. Om Jezus wil. Amen. vers 3 geeft dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe mocht wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Psalm 106 vers 3. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes
zijn blijven en met u allen. Amen.